Welkom bij BA van Doorn, onze beleggingspodcast, de tweede over het derde kwartaal en aanverwante zaken van het jaar 2021. Mijn naam is Wijnand van Damme en bij me zit Mark Vernooy. Mark, goedemiddag. We hebben op onze eerste podcast de nodige terugkoppeling gekregen, waarvoor dank. Men vond het zelfs authentiek. Nou, dat is leuk om te horen, maar ook de opmerking dat het wat scherper en misschien wel wat pittiger mag. Nou, Mark, daar heb ik me op voorbereid en jou niet op voorbereid. Dus bij deze kan dat dan tot bijzondere effecten leiden. Ja. Ik heb nog even de eerste podcast teruggeluisterd en toen begon ik met een vraag die ik inmiddels al had opgeschreven, maar ik ga hem toch stellen. Wat is jou nou het meest opgevallen het afgelopen derde kwartaal 2021?
Wat me het meest opgevallen is, ik denk toch dat het op een gegeven moment is de kracht waarmee de aandelenmarkt doorgedemd of doorgelopen is in het derde kwartaal. Je zag met name in juli en augustus dat aandelen gewoon bijna op dagbasis weer een stapje vooruit zetten. Niet met hele grote stappen, maar wel elke dag een stap. Waardoor je zeg maar eind augustus, begin september op een behoorlijk hoog niveau aankwam. Omdat de markt eigenlijk ook al het slechte nieuws of potentieel slechte nieuws wegredeneerde. En pas in september zag je hier en daar wat twijfels komen over verschillende ontwikkelingen. Maar de kracht van de aandelenmarkt vind ik toch wel een van de meest opmerkelijke zaken in het derde kwartaal.
Ja, nou, die kracht hebben we denk ik en de meeste van mensen die beleggen allemaal wel gezien. De onderliggende redenen daarvan zijn natuurlijk ook voor een groot deel wel bekend. Maar dan kom je natuurlijk bij het volgende punt. Ben jij tevreden over door jou gemaakte resultaten? Want in een opgaande markt zal het niet zo moeilijk zijn om rendement te maken. Maar als je het afzet tegen een benchmark, hoe kijk je er dan tegenaan voor het afgelopen kwartaal?
Nou, de rendementen die we gehaald hebben zijn beter dan de benchmark. Daar ben ik natuurlijk blij mee. Als je kijkt wat zijn de belangrijkste factoren, ik denk dat binnen onze asset-allocatie zijn we het kwartaal ingegaan met een behoorlijke overwogen positie in aandelen. Nou, dat heeft in juli en augustus goed gewerkt, omdat aandelen een duidelijk beter rendement hebben gemaakt dan obligaties. Voor portefeuilles die in het zeg maar, neutrale spectrum zaten, hebben we die positie wat teruggebracht begin september. Afgezien kan je zeggen dat die timing goed was, want het was toch echt al een hoogtepunt in de markt met een S&P rond 4500.
Waar is dat heen gegaan, het geld?
Dat hebben we naar de obligatiemarkt gebracht. Binnen portefeuilles denk ik dat de afweging is dat we aan de ene kant nog steeds optimistisch zijn over aandelen, maar de omvang van die positie wat te groot vonden worden. Hè, dus ja. De impact van de risico in dat positie wat groot begon te vinden. Maar die obligatiepositie zorgt voor stabiliteit in de portefeuille. Die haalt volatiliteit uit die portefeuille weg. En we zijn nog steeds voorzichtig met onze rentegevoeligheid van de portefeuille. Die is nog steeds lager dan die van de benchmark. En daarom hebben we ook aan de obligatiekant hebben we iets beter gedaan dan de benchmark. Dus ook daar zijn we best wel tevreden mee, moet ik zeggen.
Oké, dan ga ik je toch even onderbreken. Je zegt je bent tevreden over het obligatiegedeelte. Je aandelenmarkten hebben het fantastisch gedaan, kunnen we stellen. Daar room je wat van af. En dan ben je enthousiast over obligaties. Maar als je kijkt achter de komma, dan hebben die obligaties wel... misschien niet over het gehele jaar, maar het afgelopen kwartaal wel een negatief rendement gemaakt.
Ja, meneer die.
Dus je haalt iets weg van wat zeer winstgevend is naar iets wat een negatief rendement maakt.
Ja, maar kijk, dat is natuurlijk een beetje ook terugkijken, zeg maar.
Ja, maar daar ben ik voor.
Zeg maar, als je naar de benchmark kijkt, is het een paar tienden negatief geweest het afgelopen kwartaal. Nou, dat vind ik niet zo schokkend. Zeker niet in het perspectief van het aandelenrendement. Nee. En ik denk, maar dat komen allicht nog op de vooruitzichten terug, denk ik niet dat je heel erg negatief hoeft te zijn over de vooruitzichten van de obligaties. Dus die hebben een rol in de portefeuille, als demping van volatiliteit. elektriciteit als bescherming tegen misschien een vertragende economie. Maar tegelijkertijd denk ik dat het heel onwaarschijnlijk is dat die rente echt hard gaat stijgen. Nou, en dan heb je nog steeds een aantal obligaties die geleidelijk op een gegeven moment wat koersstijging kunnen bieden. Het roll down the curve effect, om het maar heel technisch te zeggen.
En wat kan je dat iets meer toelichten, roll down the curve?
Als je als voorbeeld neemt dat een... laat ik het zo zeggen, dat als je nu kijkt naar een 10-jarige Nederlandse obligatie met een rendement, verwacht rendement van ongeveer 0%. En je kijkt naar een 9-jarige lening en als die een rendement heeft van min 0,1%, dan boek je een stukje koerswinst als die curve hetzelfde blijft, omdat die het verwachte rendement van 0% nu is volgend jaar min 0,1%. Dus daar boek je een klein beetje koerswinst.
Ja.
En nogmaals, het geeft ook een stabiliteit aan de portefeuille. En als je de vergelijking neemt met corona in de coronaperiode in maart 2020, toen zag je dat portefeuilles die 100% in aandelen zitten, die gingen met 30% omlaag in die periode. Maar portefeuilles die 50-50 waren ingericht, die gingen maar 15% omlaag.
Ja.
Nou, wat betekent dat? De klap, als je 30% onderuit gaat, dat kan bij sommige beleggers tot paniek leiden. En tot het besluit om helemaal uit die aandelenmarkt te gaan. Maar als je maar, dus aanhalingstekens 15% verliest, dan heb je wel de capaciteit, of eerder de capaciteit, om dat verlies te compenseren. Ja. Om geduld te hebben om dat verlies goed te maken. Nou, en dat zag je aan het eind van het jaar. Dat die ook die portefeuilles die voor 50% in aandelen en 50% in obligaties zitten, gewoon positief eindigden. Net als die 100% aandelenportefeuilles.
Ik weet niet of iedereen het heeft begrepen, want het wordt op zich wel technisch. Een 9-jarige lening, een 10-jarige lening, een roll-down effect. Zoals ik het altijd begrepen heb, Mark, is het zo dat... Je legt het nu uit, stel dat je een halve portefeuille met obligaties hebt, half met aandelen. En de aandelenmarkt daalt met 30%. En je hebt goede obligaties, dan heb je maar een verlies van 15% in plaats van die 30%.
Ja, als je er even vanuit gaat, en natuurlijk ga je uit van een aantal zaken, dat die obligaties in dat scenario niet zoveel doen. Die
precies, en daar wilde ik heen.
Die kunnen iets in waarde dalen, maar ze dempen de volatiliteit, ze dempen de beweging van de aandelenmarkt.
Precies, en obligaties die iets meer risico hebben, die zullen minder dempend effect hebben. Kun je dat zo stellen?
Nee, want obligaties met een langere looptijd.
Ja.
In een scenario dat je obligaties hebt met een langere looptijd, een langere, grotere rentegevoeligheid, zijn er scenario's waarbij aandelen dalen en obligatierentes dalen, waardoor je grotere koerswinsten boekt met langere obligaties. Het gevaar zit een beetje in een scenario, als je kijkt naar inflatie, wat natuurlijk een thema is op dit moment. Als je inflatie krijgt, waardoor obligaties onder druk komen te staan en aandelen onder druk komen te staan, al dan niet tijdelijk, dan kan je aan twee kanten geraakt worden. Ja. Maar dat zal aan de aandelenkant altijd, zeker als het een tijdelijk effect is, iets meer impact hebben dan op de obligatiekant.
Oké, maar als je in je obligatiegedeelte iets meer risico zou inbouwen, is het dan mogelijk dat je het afgelopen kwartaal geen negatief rendement hebt gehad? En zou dat dan per definitie ten koste moeten gaan van het dempingseffect als er iets gebeurt met de aandelenmarkt?
Als je binnen de obligatieportefeuille meer rentegevoeligheid had ingebouwd, was je dit kwartaal net iets negatiever uitgekomen. Een kortere looptijd was iets beter geweest dit kwartaal. Maar in de obligatieportefeuille kan je niet alleen de rentegevoeligheid verhogen, maar je kan ook meer kredietrisico nemen. Ja. Dus je kan ook in plaats van de Nederlandse staatsobligaties, bedrijfsobligaties kopen.
Ja.
Nou, dat was afgelopen kwartaal een fractie beter geweest dan staatsobligaties. Als je zegt van waarom had je die dan niet? Hè?
Ja.
Dat is natuurlijk een logische vraag.
Dat was eigenlijk mijn vraag.
Dan is het punt op een gegeven moment dat je zegt van de renteverschillen tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties zijn beperkt op dit moment. Dus als je in een soort risicoscenario terechtkomt waarbij aandelen onderuit gaan, dan stijgen doorgaans ook die risicopremies tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties. En dan kan het ook weer zijn dat je aan twee kanten geraakt wordt.
Ja. Oké. Ik hoop dat een aantal dingen duidelijk zijn geworden. Mij in ieder geval wel. En ik hoop voor de luisteraars ook. Er is natuurlijk nog veel meer gebeurd het afgelopen kwartaal. Jij wees me al een paar weken voordat het eigenlijk echt nieuws werd op... Er gebeurt iets in China. Iets met projectontwikkelaars, iets met Evergrande. En jij had daar meteen een mening over. Hoe kijk je nu naar dat probleem van projectontwikkelaars in China? Misschien even toelichten voor wie het nog niet weet wat daar gaande is.
Evergrande is een van de grootste projectontwikkelaars in China. Die een enorme hoeveelheid schulden op de balans heeft. Volgens mij een tegenwaarde van ongeveer $300 miljard. Die moeten ze financieren. Dat doen ze gedeeltelijk via obligatieleningen, doen ze gedeeltelijk via leningen van banken. Maar dat doen ze ook door mensen, particulieren, vooruit te laten betalen voor hun appartementen die dan nog in aanbouw zijn. Nou, daar kan je net mee komen. Maar waar zitten de gevaren op een gegeven moment? Dat geldt voor elke financiële crisis. Is als je je obligatieleningen niet meer kan, of niet aan de schulden kan voldoen, of de rente niet kan betalen, of de schulden kan verlengen, of als je niet aan je bankleningen kan voldoen, of in dit geval als je appartementen niet klaar zijn en verkocht kunnen worden. Als er ergens een kink in de kabel komt, in dit wankele evenwicht, als je veel schulden hebt, dan komt er een probleem. Nou, dat zie je nu daar ontstaan. Er is een twijfel over de kredietwaardigheid van Evergrande. Ze hebben een aantal rentebetalingen op leningen gemist, zowel op obligatieleningen in de Chinese markt als in de, nou, dat heet dat de offshore markt, dus in de dollarmarkt. En het vertrouwen van de Chinese consumenten in Evergrande is dus gedaald. Dat betekent dat er ook minder appartementen worden verkocht en dat de cashflow uit die verkoop ook stil loopt. Nou, ze hebben een aantal rentebetalingen gemist. Ze zijn formeel nog niet in failliet verklaard. Maar er vindt daar een herstructurering plaats. Nou, en het probleem wat bij Evergrande speelt ook bij een aantal andere Chinese projectontwikkelaars. Die met vergelijkbare zaken spelen. Wat zijn de verwachtingen daaromtrent? Het is lastig om daar hele goede informatie te krijgen vanuit China. Maar de verwachting is dat je een herstructurering krijgt van de schuldpositie van Evergrande. Als obligatiebelegger in dollars heb je een minder prettige situaties. Die obligaties handelen ook op koersen onder de 30 cent per dollar. Dus dat geeft een beetje aan hoe weinig vertrouwen men heeft dat er nog veel geld uitkomt. Ook de Chinese obligaties staan onder druk. Maar daar is nog wel de verwachting dat er iets uit gaat komen voor de lokale beleggers. De Chinese overheid die grijpt in. Die heeft ook in bepaalde regio's, of de lokale overheid heeft dat in bepaalde regio's gezegd van wij zorgen dat, wij staan garant eigenlijk voor de bouw van die appartementen. Maar dit soort zaken die betekenen dat ook de rente op Chinese obligaties sterk gestegen is. Wat dan weer betekent dat je als bedrijf heel veel rente moet betalen om geld te kunnen lenen. Dus daar komt druk op te staan. Alle leveranciers van Evergrande staan onder druk, want die krijgen hun geld natuurlijk niet. En dit zijn zulke gigantische bedrijven, dus niet alleen Evergrande, maar ook andere bedrijven met een vergelijkbaar businessmodel, dat daar gewoon druk komt op de economische groei in China. En als je naar de plaatjes kijkt en je ziet hoe groot de schulden van het Chinese bedrijfsleven zijn, ook in verhouding met, nou, zeg maar, het Westen, ja, dan is die schuldpositie echt enorm groot. Ja. En dat hebben we in het verleden ook gezien met bijvoorbeeld landen als Griekenland of Italië. Als je schulden last als land is of als bedrijf heel groot is, dan heeft dat gewoon een impact op wat er in de economie gebeurt.
Maar het is dus nog afwachten in hoeverre China hier onder gaat lijden.
Nou ja, de verwachting, ja, de precieze schade is moeilijk in te schatten. Ja. Maar is een optelsom, denk ik, van schade die op een aantal plekken plaatsvindt. Ik geloof dat, als ik me niet vergis, dat de rente op Chinese obligaties rond de 16% ligt. Dat betekent dus als bedrijf dat als je moet financieren, een beetje afhankelijk van je kredietkwaliteit en wat je precies nodig hebt, en je moet 16% betalen, ja, weet je, dat heeft een impact op wat jij doet met je business.
Maar als ik jou zo hoor, gaat dit niet het faillissement van China betekenen. Hè?
Nee.
Helemaal niet zelfs. Maar wat heeft dit voor de omliggende landen tot gevolg? Ik bedoel, China is steeds meer gegroeid. Als je belegt in Azië, dan beleg je bijna vanzelfsprekend ook in China. En dan is het een steeds forser deel. Is het nog aantrekkelijk om daarnaast iets te doen? Of worden die landen meegezogen?
Kijk, wat natuurlijk ook speelt in Azië, of met China op dit moment, is het spanningsveld met Taiwan. Daar heb je Taiwan Semiconductor als een bedrijf wat veel mensen wel kennen. Ja, dat is spannend met wat daar gebeurt. Of het heel direct andere landen, die ook een beetje onder die emerging markets vallen in Azië, beïnvloedt, even los van Japan, dat is even de vraag. Je hebt wel weer het spanningsveld met Hongkong en de toenemende controle van China over Hongkong. Dus er speelt het nodige daar. En dan hebben we nog niet eens genoemd het feit dat de Chinese overheid met zijn maatregelen tegen de hele technologiesector en ook recent tegen de hele bijlesindustrie in China bezig is opnieuw zijn stempel te drukken op die economie. En ik denk dat het ook benadrukt dat China geen kapitalistisch bolwerk is als bijvoorbeeld de Verenigde Staten. En dat de overheid daar een behoorlijke vinger in de pap wil hebben.
Ja.
Dus dat heeft wel een impact op de mogelijkheden de beleggingsmogelijkheden in eerste instantie in China. En in iets mindere mate in de regio daar.
Mark, tot slot, er komen steeds meer signalen naar buiten. Journalisten, financiële journalisten en vandaag ook de Nederlandse Bank. Hè? Meneer Knot, die waarschuwde over eventuele financiële stabiliteit. En met betrekking ook tot de aandelenkoersen en de huizenprijzen en noem het allemaal maar op. Wat is jouw advies op dit moment enerzijds naar cliënten die belegd zijn en anderzijds naar beleggers die eigenlijk voor het vraagstuk staan: wat ga ik doen met mijn centen die op een spaarrekening staan?
Ja. Kijk, ik denk als je nu de vooruitzichten kijkt, dan ik denk dat de belangrijkste angst vanuit een iets langere termijn perspectief is de inflatie. Ik denk dat zaken als de schuldenplafond in de Verenigde Staten, ik zie dat altijd misschien wat makkelijker, maar uiteindelijk als een discussie waarvan alle partijen wel weten dat ze eruit moeten komen. En dat hebben ze nu verschoven naar december en dan zullen ze ook wel weer een oplossing verzinnen vanuit een lange termijn perspectief gedacht. Ik denk zelf dat er zijn wat risico's met die stijgende inflatie. Als je kijkt naar een van de belangrijkste componenten op dit moment, de stijging van de energieprijzen. Ja, in mijn optiek kan die wel even doorgaan, maar een doorlopende stijging van de energieprijzen die leidt tot een doorlopend hoog inflatieniveau is wat mij betreft niet heel erg groot. En je ziet dat centrale banken, als je kijkt naar de verwachtingen omtrent het monetair beleid, nog helemaal niet van plan zijn heel veel te doen. Wat we in de kwartaalrapportage schrijven is dat als je kijkt dat de 3-maands rente nu op min 1,5 ligt en in 2026 op plus 0,4, weet je, dat is allemaal niet, zeker vanaf het historisch perspectief, is dat allemaal heel beperkt. Dus de centrale banken zijn niet bang voor inflatie, maar zijn ook niet van plan om daar hard in te grijpen. Als het een tijdje boven hun doelstelling ligt, is dat prima. Als je dat... Dus ik denk aan die kant dat een kans op een forse rentestijging beperkt is. Je kan wel zeggen, ja, je hebt een tijdje een wat sterkere negatieve reële rente, dat kan. Nou ja, dat maakt aandelen, obligaties minder aantrekkelijk. Nou, en dan denk ik dat aandelen daar op zich toch een betere bescherming tegen bieden. Omdat bedrijven vervolgens nog beter in staat zijn om stijgingen van kosten ook door te breken aan hun eindklanten.
Ja.
Dus vanuit dat perspectief zijn aandelen nog steeds aantrekkelijker dan obligaties. Ik denk dat het ook goed is om te melden dat de aandelen zijn, koersen zijn verder gestegen in het derde kwartaal. Maar die koersstijging is echt gerechtvaardigd door de stijging van de winsten die bedrijven hebben gepubliceerd. En dat op zich is de komende weken zijn interessant om te kijken hoe de derde kwartaal cijfers eruit komen te zien. Maar die aandelen zijn niet duurder geworden. De winsten zijn echt goed meegegaan met die stijging van de aandelenkoersen.
Waardoor de koers-winstverhoudingen hetzelfde ongeveer zijn.
De koers-winstverhouding is niet gestegen. Zelfs een fractie gedaald. Dus dat betekent zeg maar, voor de komende periode, voor klanten die belegd zijn, denk ik dat aandelen nog steeds beter zijn, aantrekkelijker zijn dan obligaties. Als je kijkt van wat moet je doen als je nu moet instappen. Nou, als je op dit moment in cash zit, denk ik dat je over een iets langere periode nog steeds vanuit moet gaan dat aandelen het beter gaan doen dan obligaties. Als je kijkt naar de koers-winstverhouding in Amerika van iets boven de 20, ja, dan betekent nog wel dat je behoorlijk wat marge hebt ten opzichte van die 0% op die spaarrekening of die min een half die je moet betalen. Dat zal niet in een rechte lijn omhoog gaan. Nee. Maar als je stap voor stap in een paar stappen in die markt gaat, ja, dan denk ik dat dat toch nog steeds de beste beslissing is.
Oké. Okay. Misschien schrik je ervan, Mark, maar we zijn ruim 20 minuten bezig. maar dat is het gevolg van dat je wat meer naar de inhoud gaat en eens een keer Evergrande bij de doorlicht en het ook hebt over obligaties en iets dieper erop ingaat. Deze podcast is te beluisteren op bavandoorn.nl en wij laten het hierbij. Dank en alle reacties zijn welkom. Tot zover.